Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Het is een soort van ladies edition vandaag met Katrien Vuilsteken. Katrien, je hebt een boek meegebracht voor ons.
Ja, van de Brits-Hongaarse David Soloy, Turbulentie. Ja.
Ik ben heel nieuwsgierig naar dat boek. Elisa de Wijngaard is er ook bij komen zitten. Dag Elisa, jij zal het hebben over Mary Quant in dat fantastische museum in Londen, Victoria and Albert Museum. Dus we zullen spreken over de minirook.
De minirook, onder andere, ja.
Ja. De vraag is natuurlijk of zij die heeft uitgevonden dan wel haar Franse collega
André
Courrèges. We zullen het straks te weten komen. Ik begin met Eva Meijer. Dag Eva, welkom in Pompidou. Je bent hier omwille van twee boeken. Je hebt net een roman uit, die is getiteld Voorwaarts. En eerder dit jaar verscheen al een ander boek, een klein filosofisch onderzoek naar depressie. Dat is getiteld De grenzen van mijn taal. Dus we hebben heel veel te bespreken. Voorwaarts is een boek dat ik bijzonder graag heb gelezen. Kan je even de setting meegeven voor ik alles zelf moet vertellen? Want we maken kennis met twee gezelschappen. Het begint op 1 mei 1924 en in het tweede deel van het boek belanden we in het nu. Maar kortom, het gaat over mensen die op een andere manier willen leren leven. En dat is niet zo makkelijk.
Ja, daar gaat het inderdaad over. Het boek gaat over vrijheid, over mensen die zoeken naar een leven in vrijheid, buiten de gebaande paden eigenlijk. En het eerste deel van het boek is gewijd aan het leven in een anarchistische commune in de buurt van Parijs. Dat zijn vijf mensen die hebben besloten om te leven naar de anarchistische idealen. Maar ze zijn ook bijvoorbeeld naturistisch, feministisch, vegetarisch eten ze. En we krijgen eigenlijk een beeld van die commune door de ogen van Sophie. Zij is de hoofdpersoon in het eerste deel.
En zij is ook diegene die alles beschrijft wat daar gebeurt. En trouwens, ze heeft al een verleden. Ze schreef al meer dingen. Ze heeft ook in een vegetarisch restaurant gewerkt. Ik wist niet dat dat eigenlijk bestond in die tijd
ja,
in Parijs.
Ja, dat kwam toen heel erg op. Dat begon toen. Natuurlijk ook als reactie op de Eerste Wereldoorlog. Mensen die toch dachten van, die voortschrijdende techniek, dat is niet alleen maar roziger en maneschijn. We moeten eigenlijk die mechanismen, die machtsmechanismen daarachter gaan bekritiseren. Maar goed, Sophie gaat naar de commune en zij houdt een dagboek bij. En door haar ogen zien we wat er gebeurt met de verschillende mensen daar. Dat dagboek wordt gevonden door iemand in het nu, Sam. En die leest dat en die wordt eigenlijk ontzettend getroffen door de natuurbeschrijvingen, door de grote idealen die de mensen hebben in die eerste commune. En zij besluit in het heden zoiets dergelijks op te zetten. Dus ze haalt haar vrienden over, haar geliefden, en zij trekken naar Friesland. En daar,
waar de natuur ook al zo verpletterend is natuurlijk.
Ja, op een bepaalde manier. Ja, en ze, zij beginnen daar ook een alternatieve woonvorm. En eigenlijk, en dat is dus het tweede deel van het boek. En wat je ziet is dat er aan de ene kant hele grote verschillen zijn. Want in het deel dat plaatsvindt in het heden is er veel meer invloed van buiten eigenlijk. Ze schrijft geen dagboek, maar ze houdt een weblog bij. Dus dat is al een communicatie naar buiten.
En er worden ook allerlei mensen uitgenodigd. Hè? Mensen die op zoek zijn naar zichzelf of rouwen, of in ieder geval even niet zo goed in het leven staan. Dus het dreigt bijna een soort van business te worden ook.
Ja, een van de personages in het tweede deel, Eline, dat is een vriendin van Sam, die is meegekomen. En zij heeft een troostcentrum. Dat heeft ze omdat er ontzettend veel mensen zijn die behoefte hebben aan zingeving, aan gezelschap, maar vooral aan troost. En zij vindt het een ontzettend goed idee om in die commune daar eigenlijk meteen een soort troost van de natuurcentrum van te maken. En die mensen komen dus ook af en toe op bezoek. En dat is een van de frictiepunten, een van de dingen waar ze al gauw ruzie over krijgen.
U beschrijft ze ook op een ongelooflijke manier. Die dames, vooral die daar allemaal toekomen, ook de kledij die zij dragen enzovoort. dat zijn geen jurkjes van Mary Quant. Laten we het daar eens over zijn. Eva, terug even naar het hoofdpersonage uit het eerste deel. De verteller dus van alles. Dat is Sophie Kajzowski. Is zij ergens op een echt personage gebaseerd?
Ik kwam eigenlijk...
Was ze bijna ingetuind?
Ja, ik kwam eigenlijk op dit idee van deze roman, omdat iemand mij vertelde over deze communes, die dus echt bestaan hebben. Er waren in de jaren 20 van de vorige eeuw echt mensen die op dit soort ideologische gronden communes stichten en die zo hebben samengeleefd. Ik heb daar een beetje over gelezen. En toen kwam ik een gezelschap tegen waarvan ik dacht, oh, dat vind ik wel interessante figuren. Nu is het zo dat mijn vorige roman, Het Vogelhuis, die was gebaseerd op een bestaande vrouw, Len Howard. En in het schrijven daarvan liep ik toch wel tegen wat obstakels aan waar ik niet tegenaan liep in de boeken die puur fictie waren. Want je wilt toch recht doen aan zo'n persoon. Je moet goed onderzoek doen als je wil schrijven over echt bestaande mensen. En je wil ze zo houden zoals ze ook echt waren. Je wil er recht aan doen. En daar had ik nu gewoon eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik dacht, ik laat
je
het
fantasie
ook weer los.
De vrije loop laten.
Precies, ja.
Je zei ergens in een interview, of je liet dat optekenen, dat je bij wijze van spreken, maar dat is een beetje kort door de bocht natuurlijk, zelf niets bedenkt, maar dat verhalen zich bij jou aandienen. Hoe is dat nu gegaan?
Nou ja, ik had dus gehoord over die communes dat ze bestonden. En dat vond ik even grappig om te horen. En toen was het ook weer weggezonken. En toen op een gegeven moment toen zat ik aan het ontbijt in Berlijn. En toen dacht ik ineens, oh ja, daar moet de volgende roman over gaan. En dat komt dan op. En dan ja, dat is dan zo. En vervolgens ga ik schrijven. Ik heb dus een klein beetje onderzoek gedaan. Eigenlijk aan de ene kant naar die communes. Hoe zaten ze in elkaar? Maar vooral ook naar de theorie daarachter. Want ik ben ook politiek filosoof. En ik vind die vraag naar de vrijheid, dat is een heel, heel belangrijke politiek filosofische vraag. En die wilde ik op een goede, mooie manier door de roman heen weven. Maar goed, als ik dan eenmaal ga schrijven, dan komen al die personages. En die maken dan deel uit van mijn leven, of ik maak deel uit van hun leven. Ik denk dat het vergelijkbaar is met het lezen van een boek. Want als je een boek leest, dan word je, als het goed is, ook meegenomen in een andere wereld. En als je een boek schrijft, is dat gevoel nog veel sterker. Want je moet echt die wereld in om dat verhaal te kunnen schrijven. Tenminste, dat is hoe het voor mij werkt. En ik weet ook nooit van tevoren hoe het afloopt of waar het heen gaat. Ik heb vaak wel wat ideeën in mijn hoofd. Zoals nu wilde ik graag dat er niemand dood zou gaan. Nou, dat ging niet. Dat is niet helemaal gelukt. Want dan gaan altijd zoveel mensen dood in mijn boek. Dus dat wil ik niet. Maar goed, toch weer een beetje. Toch weer iemand dood gegaan. Maar ja, en verder probeer ik gewoon zo goed mogelijk recht te doen aan zo'n verhaal. En ik vind het ook. Het is ook een soort betovering, denk ik, als je een boek schrijft. Tenminste, zo voelt het voor mij. Ja,
die personages uit het eerste deel, die zijn echt zo prachtig. Ze zijn ook allemaal zo verschillend. Ze moeten zich ook tot elkaar verhouden. En dat is daar absoluut niet makkelijk. We hebben te maken bijvoorbeeld met Victor. En op een bepaald moment is die totaal gefocust door de ademhaling. En dan gaat hij op cursus en er komen bewegingen bij. Ja. Het lijkt alsof je het allemaal zelf hebt uitgeprobeerd, Eva Meijer.
Ja, Victor wordt gegrepen door de heilgymnastiek. Dus die gaat allerlei dansen uitvoeren en hij wordt daar steeds fanatieker in. En hij ziet dat ook als een manier om het anarchistische ideaal te volbrengen. Dus hij wil eigenlijk de bestaande politieke structuren omverwerpen met zijn bewegingskunsten. En ik heb niet zelf zo in de kamer gestaan.
Victor zal trouwens richting Spanje verdwijnen. Dus je schrijft eigenlijk ook het failliet op van een dergelijk probeersel. Want het gaat niet goed in die groep. Ja, anders was er geen roman ontstaan natuurlijk, als het allemaal pijs en vrees zou zijn. Je voelt meteen, dit kan niet lukken. Je zei het al, de invloed van de buitenwereld is gigantisch. Ze komen in zo'n dorp terecht, worden natuurlijk meteen met een scheef oog bekeken, want dat zijn naaktlopers die het wellicht de hele dag met elkaar doen. Die eten geen vlees, maar ze gaan wel naar de mis met kerstmis.
Ja, ze zitten zelf ook een beetje op de wip. Want aan de ene kant willen ze het echt anders doen. Aan de andere kant is het niet de bedoeling dat het bij hun commune blijft. Ze willen eigenlijk de andere dorpsbewoners ook overtuigen van hun idealen. En die spanning vind ik heel erg interessant. Wat moet je nou doen als je de wereld wil veranderen? Moet je op eigen houtje proberen het volledig anders te doen? Of moet je proberen binnen de structuren die er al zijn, sociale structuren, politieke structuren, toch iets te veranderen? En anarchisten keren zich natuurlijk heel erg tegen wat er ligt. Die zoeken echt hun eigen weg. En daarom zijn het denk ik ook dankbare personages. Het zijn heel eigenwijze figuren eigenlijk in die eerste commune. En aan de ene kant kun je zeggen, ja, het lukt niet. Er gaan dingen mis, ze lopen tegen hun eigen grenzen aan. Aan de andere kant is er ook binnen dat experiment en binnen hun omgang met de wereld om zich heen, met elkaar, is er veel hoopvol. Zijn er veel dingen waarin ze wel degelijk zien van, hey, dit kan wel anders. Of zo bereik ik wel op een soort kleine schaal wat ik voor ogen had.
Mm-hmm. Wat denkt u daar zelf over? Want hier in Vlaanderen hebben we het meegemaakt dat duizenden jongeren de straat zijn opgetrokken omdat zij het niet eens zijn met de manier waarop politici en beleidsmakers met ons klimaat bezig zijn. Hoe kijkt u daarnaar? Dat is echt een manier om het groots aan te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat van die jongeren natuurlijk ook in hun eigen leven absoluut hun best doen om het anders te doen.
Zeker, ja, dat is een hele belangrijke en hoopvolle beweging. Je ziet het wereldwijd, het was in Nederland, waren er ook klimaatmarsen. En ik denk dat de jonge mensen die nu opgroeien heel erg tegen bepaalde grenzen aanlopen die er eerder niet waren. We zien dat bijvoorbeeld onze manier van consumeren in het Westen hele onvoorspelbare en grote gevolgen heeft en gaat hebben. De rijkwijde daarvan kunnen we nog niet helemaal zien. We weten nog niet precies wat het betekent dat het zoveel graden opwarmt, dat het de ijskappen smelten. Misschien gaan de Waddeneilanden in Nederland wel overstromen in de komende tijd. Wat moeten we daar dan op vinden? Dus die jongeren van nu worden daar heel erg mee, ik denk meer dan eerdere generaties geconfronteerd. En het is heel erg belangrijk om je te organiseren en om deel uit te maken van politieke stelsels. Je ziet bijvoorbeeld ook in verschillende landen in Europa dat er dierenpartijen zijn. We hebben in Nederland Partij voor de Dieren. En die gaan niet alleen maar over de dieren. Die gaan juist heel erg over wat is nou belangrijk. Economische groei is niet zaligmakend. We zien ook dat het op een gegeven moment niet meer houdbaar is. We kunnen niet doorgroeien en rijker worden, want de aarde is op. Na een tijdje. En die beweging van die dierenpartijen is volgens mij ook zo'n hoopvol teken. Naast die klimaatmarsen. En ja, wat mij betreft moet je inderdaad proberen allebei te doen. Zelf een goed mens zijn en te kijken hoe je de wereld kan verbeteren. Maar dat zijn mooie woorden en dat is een grote en moeilijke taak. En je weet ook niet altijd waar je goed aan doet natuurlijk.
Ja, nog even over het hoofdpersonage Sophie. Die is daar met haar eigen partner. Dat is dan weer Georges. Er is nog een koppel. Dat zijn Louis en Clémence. Maar tussen Sophie en Clémence ontstaat iets moois. Het is wel een beetje inrichtingsverkeer. En dat zal ook een domper op de feestvreugde zijn. Waarom wilde u er een lesbische relatie bij? Wat trouwens ook in het tweede deel aan bod komt. En ook daar gaat het weer over vragen als vrije liefde. Hoe sustainable is dat op de duur?
Ja, ik denk niet dat het eenrichtingsverkeer is, hoor, die relatie. Maar ik denk wel dat Clémence en Sophie hem anders beleven. In het tweede deel komt daar ook nog een soort brief van Clémence en Sophie, waarin zij ook het een en ander terugzegt.
Maar je lijkt te suggereren dat Sophie op een bepaald moment gewoon is verdwenen, want ze is op een bepaald moment jaren 20 naar Rusland getrokken. En dan is er niet veel van haar vernomen.
Ja, zeker. Ja, nou ja, wat ik dus wilde onderzoeken met die liefde. Ik wilde ook graag gewoon over verliefdheid schrijven en over het, het magische moment als je elkaar nog niet zo lang kent en dat er ineens van alles mogelijk is. Dat er ook een soort wereld open gaat. Dat heeft ook weer te maken met het anders doen. Dus wanneer je probeert om de mensen in de commune proberen dat op een soort politiek niveau, het anders te doen, iets nieuws te bewerkstelligen. Maar in je persoonlijke leven heb je dat ook. En soms komt dat omdat je iemand tegenkomt die jou ineens een andere wereld laat zien.
Het is heel mooi hoe je beschrijft hoe Sophie en Clémence de natuur intrekken en hun verliefdheid op elkaar, die heeft bijna evenveel te maken als een liefde voor alles om hem heen. Heen, dat moest ik zeggen. Ja. Het is heel mooi hoe dat bijna een evenwicht is. Het is een soort van symbiose.
Ja, het wordt dan ineens een soort sprookje. Of dan is het ineens eventjes helemaal goed. Maar dat blijft niet lang goed. En ik wilde eigenlijk meer de vraag naar de grenzen van de vrijheid in het kader van liefde. Dat komt meer in het tweede deel aan het bod. Waarin de hoofdpersoon een relatie heeft met iemand die ook nog heel veel andere relaties heeft. En daar hebben ze het ook over met elkaar. En zij wil haar partner dat heel graag gunnen. Maar ze vindt het ook heel erg moeilijk. En daar zie je eigenlijk die botsing tussen idealen en vrijheid en het goed willen doen. Gewoon persoonlijke onzekerheid.
En
persoonlijke
botsen op je eigen grenzen en dan beseffen dat dat toch wel heel moeilijk is om zo'n dingen te aanvaarden. We gaan zo meteen nog verder praten. Ook onder meer over dat andere boek, maar dit was alvast een stukje over Voorwaarts, een heerlijke roman van Eva Meijer. Even wat muziek voor u. Papiertjes zoeken. Het is muziek van Charlie Parker. Now's the time. Charlie Parker. Zometeen zullen we het nog hebben over Mary Kwan. Nog even wachten op Elisa de Wijngaard en ook Katrien Velsteek. Maar wij zitten hier met zijn allen vandaag in Pompidou te luisteren naar Eva Meijer, die net een nieuwe roman uit heeft. Dat is Voorwaarts. Maar we hebben het ook over een boek dat eerder verschenen is dit jaar, De Grenzen van Mijn Taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie. Dit is ook uw eigen verhaal, Eva. U bent door depressies geplaagd op heel jonge leeftijd, blijkbaar al.
Ja, ik wilde. Ik werk dus ook als filosoof. En op een gegeven moment dacht ik, dat was ook weer gewoon zo'n idee dat ineens opkwam. Dacht ik, oh ja, ik moet ook een boekje schrijven over depressie. En eigenlijk was het voor mij een heel makkelijk boek om te schrijven. Ik kon het zo opschrijven. En dat was omdat ik over heel veel dingen eigenlijk al heel lang nadenk. Ik werd op mijn 14e of misschien al wel eerder, maar in ieder geval op mijn 14e duidelijk voor het eerst depressief. En ik heb daar eigenlijk mee leren leven, doorheen leren leven, omheen leren leven. En het is ook heel erg verbonden met hoe ik werk en wat voor werk ik maak. En, maar een soort autobiografisch verslag over depressie, daar had ik niet zoveel zin in.
Ja, dat is het ook niet, hè? Er zitten heel veel filosofische en literaire verwijzingen in. Ook naar iemand die wij in Vlaanderen heel goed kennen. Patricia de Martelare. Trouwens, wij van Clara willen nog altijd dat zij een straat krijgt. Dit
lijkt me heel belangrijk, ja, zeker.
Ja. Het gaat ook over, en daar heeft hij natuurlijk ook over geschreven, het vinden van taal vanuit die depressie. En daar schrijft u ook een aantal heel mooie dingen over op. U verwijst naar Foucault, u verwijst naar onder meer Patricia de Martelare. Ja.
Wat voor mij eigenlijk het doel was met dit boek, was om te kijken, wat voor betekenis heeft een depressie nou eigenlijk? Want je kunt het als ziekte benaderen, je kunt het als afwijking benaderen, je kunt het ook als een soort andere gesteldheid benaderen. En eigenlijk hebben de vragen, of zijn de vragen waar depressieve mensen mee worstelen, vragen die heel veel mensen wel kennen. En dat zijn existentiële vragen van, ja, waarom zijn we hier eigenlijk?
Wat moeten we doen? En wat doe ik hier nog?
Hoe kan ik goed leven? En in het boekje gebruik ik dus eigenlijk mijn eigen ervaring met depressie als een soort lens om te kijken naar hoe kunnen we die, hoe kan ik wat groter zeggen over die betekenis? En een van de dingen die steeds terugkomen, dat is inderdaad de taal. Want als je schrijver bent, ben je heel erg bewust van taal. Maar wanneer je depressief bent, merk je ook dat de taal je eigenlijk op een bepaalde manier verlaat. Omdat woorden wel in de buurt van depressie kunnen komen. Dus ik maak bijvoorbeeld ook gebruik van metaforen. En ik vraag me ook af van, ja, wat hebben we eigenlijk aan die metaforen om depressie te beschrijven? Maar dat gevoel, dat alleen gevoel, dat afgesneden zijn van de mensen om je heen, van de wereld om je heen. Want als je depressief bent, heeft de wereld alle dingen die je normaal gesproken belangrijk vindt, die je graag doet, die je een soort nut en doel geven, die verliezen hun waarde. Dus
je schrijft ook, als depressief persoon heb je ook totaal geen toekomstperspectief. Je schrijft letterlijk op, je zit in een soort van zompig nu, een zompig heden. Dat is het enige wat er is. En dan word je ook verlaten inderdaad door de taal, uitgerekend dat middel waarmee je reikt naar de andere.
Precies, dus aan de ene kant is er een soort verlies van taal. Aan de andere kant zie je dat taal op allerlei andere manieren, zeker voor mensen die niet acuut depressief zijn, maar misschien daarna, wanneer je denkt van, wat heeft wel nut of zo, dan kan taal wel helpen. Bijvoorbeeld teksten die door anderen geschreven zijn, maar ook in een therapie waarin je schrijft, waarin je praat over de dingen die je overkomen zijn en waarmee je daarmee ook weer, ook ze weer opnieuw eigenlijk kan schikken in een soort groter geheel. Mm-hmm. En taal heeft natuurlijk, wij zijn als mensen supertalige wezens. En we kunnen ons ook door met elkaar te praten en door dingen op te schrijven, ook weer deels opnieuw vormgeven. Dus ik zie in die taal ook wel een soort houvast in de wereld.
Ja. U hebt, terwijl u nog depressief was, ook studies gedaan. En u schrijft van, ik kan mij eigenlijk niet zoveel herinneren van wat ik toen heb geleerd.
Dat is altijd dat was voor mij een heel vreemde gewaarwording. Want ik was toen inderdaad ook begonnen met filosofie studeren. En een heel deel daarvan is gewoon overschreven door de grote grijsheid waar ik me in bevond. En later kwam ik erachter van, oh, ik heb allerlei vakken gevolgd. Mm-hmm. En,
Maar goed, u hebt dat meegemaakt.
Ja.
Uw depressie is voorbij. U bent een geweldig creatief persoon. U bent ook singer-songwriter, u bent politiek filosoof, u schrijft columns, u schrijft romans, u zit niet stil. Hoe kan je, het is een beetje een clichévraag natuurlijk, hè, maar depressie gelinkt aan creativiteit, hoe ziet u dat nu eigenlijk?
Nou ja,
er is veel over geschreven, ook tussen... Ja, het feit bijvoorbeeld dat, u citeert ook die Zweedse studie die zegt dat schrijvers 50% meer kans hebben op een depressie. Wat dat betreft hebt u uw stil natuurlijk heel fout gekozen, Eva Meijer.
Ja, of juist goed. Dat ik even maak van de noten.
Ja, het is ook heel, ja, als je kijkt naar de kunstwereld, zeker ook naar literatuur, ja, suïcide is heel vaak... Ja, aanwezig.
Ja,
Hemingway, u
ziet
het ook.
Ja.
Joost Wagerman heeft ons ook verlaten.
Ja, en in het boek bespreek ik eigenlijk, ik denk twee dingen. Twee kanten van die link tussen depressie en creativiteit. Ten eerste onderzoek ik hoe mensen door de tijd heen hebben gedacht en geschreven over depressie. Want voor ons wordt het nu heel erg gezien als een soort medische aandoening. Mensen krijgen antidepressiva, ze krijgen gesprekstherapie, ze moeten weer gefixt worden. Dat beeld heerst een beetje in onze cultuur.
Het is ook een beetje alsof je het allemaal zelf maar moet zien te regelen, dat het een beetje je eigen fout is.
Ja,
en je raakt er wel bovenop.
Precies, ja. En dat is aan de ene kant, dat is natuurlijk moeilijk voor mensen met depressie, maar het werkt ook vaak niet zo. En je ziet door de tijd heen dat daar ook heel andere perspectieven op zijn geweest. In de romantiek werd depressie als een soort ideaal gezien. Nog eerder, in de middeleeuwen en daarvoor, werd het gezien als een onderdeel van het gewone menselijk bestaan.
Mm-hmm. Ja, en als het even tegenviel, dan kon je wat erbij. Bepaalde sappen laten aftappen.
Bijvoorbeeld,
en
dat kon ook nog helpen. Of je ging in een draaistoel zitten waarbij je heel hard rondgedraaid. Maar dus, en dan die link met creativiteit. Je ziet dat er steeds ook schrijvers en filosofen zijn geweest die erop hebben gewezen dat degene die een beetje aan de rand staan van de menselijke gemeenschap, of dat nou depressieven zijn of anderen, ook weer een nieuw zicht hebben op de intermenselijke contacten. En misschien ook een nieuw perspectief inbrengen.
Is dat wat u nu beweert, dat die depressie u alsnog rijker heeft gemaakt in het ervaren van een aantal... Ja, niet altijd heel aangename, maar toch heel veel zintuigelijke en ook filosofische ervaringen.
Ja, dat is misschien een beetje een te enthousiast beeld. Maar dat aan de ene kant wil ik dus wel relativeren dat depressie helemaal een ziekte is. En aan de andere kant is voor mij het leven met terugkerende depressies heel erg een zoektocht geweest naar standvastigheid. En ik denk dat dat ook een belangrijk inzicht is voor mensen die depressief zijn. Misschien kan het niet genezen op de manier die jij denkt dat het zou moeten genezen. Maar probeer je op een bepaalde manier in je eigen leven te wortelen. En voor mij zit dat ook heel erg in mijn werk. Want ik kan daar heel veel aan ontlenen. Omdat ik altijd nog kan denken van ja, maar goed, het werk dat ik maak, dat is iets waard, los van wat ik eventueel over mezelf vind.
Ja, en voor de rest heel veel hardlopen.
Dat
en de liefde voor
ook.
De natuur en voor de dieren natuurlijk. Hè. Want dat zien we dan ook weer in uw roman, De Liefde voor de Bomen.
Ja.
Uiteindelijk zal Sam zich laten vastketenen aan die bomen, opdat een ontwikkelaar vooral dat bos niet zou gaan omkappen. Eva, mogen we even overstappen naar iets anders? We moeten het dringend hebben over... De miniskirt van Mary Quant.
Oh, follow you anywhere.
Combustible Edison met miniskirt. Ik draai dat niet elke dag, maar wel als Elisa de Wijngaard komt vertellen over de tentoonstelling met het werk, het oeuvre van Mary Quant in het Victoria and Albert Museum in Londen. Elisa, ja, ik zei het al, de miniskirt is natuurlijk het cliché over Mary Quant, maar ze was zoveel meer. Waarom is zij zo revolutionair geworden in de modewereld?
Bij Mary Quant moet je denk ik denken aan twee dingen. Dat is massaproductie en jeugd. Dus Mary Quant wist heel goed de energie van haar tijd te vatten, van dat swinging London in de 60s op Kings Road.
Als je die foto's ziet, dan had je daar gewoon willen bij zijn.
Ja, je wordt jaloers. Ja, absoluut.
Al die mooie meisjes die, die totaal ongedwongen door het leven gaan in die vrolijke jurkjes.
Ja.
En,
ja, dat plezier ook. Hè. Haar autobiografie is gewoon een aaneenrijming van feestjes en ja, hard werken ook wel, maar het is gewoon die vreugde. En wat is echt nieuw aan Mary Quant, is dat zij voor het eerst mode voor de jeugd maakt. Voor
dat bestond toen helemaal niet. Dat is gek, want wij zouden nu bijna denken dat er alleen maar kleren voor jongeren zijn.
Ja, vandaag zijn die grenzen vervaagd, maar zij maakte echt kleding voor meisjes die niet langer er zoals hun moeder wilden uitzien.
Ja.
En vandaag is het denk ik redelijk normaal dat je moeder er redelijk gelijkaardig bij loopt. Maar in die periode was dat ondenkbaar. Je had kinderen, jonge kinderen en volwassenen. En zij bracht daar verandering in.
En dat is begonnen met een boutique in Londen, Bazaar Boutique.
Ja, op Kings Road.
Ja.
Kings Road is ook de sponsor trouwens van de tentoonstelling, wat toch wel opvallend is. Dat is echt wel die geschiedenis van die straat. Hè. Mary Quant had haar shop Bazaar in de jaren 60 en Vivienne Westwood dan haar seksshop in de jaren 70. Dus die straat heeft gewoon heel veel betekend. Hè. Vandaag is het natuurlijk helemaal gentrified, maar toen was dat echt waar de kunstenaars zaten. Die kwamen ook binnen in haar winkel. Feestjes, tot late openingsuren kwamen ze daar samen. Wilde etalages ook. Want toen ik door de expo liep, hoorde ik... dames die de jaren 60 hebben meegemaakt, vriendinnengroepjes, ook praten over die etalages. En het klonk echt...
Ik las ook dat men vanuit het museum eigenlijk aan de Britse bevolking heeft gevraagd, wat hebt u nog in uw collectie zitten? Kom het gewoon brengen. En dan komen ze niet alleen met kledingstukken, maar ook met verhalen van hoe ze zich voelden toen ze die jurken hebben gedragen. Als ze...
Dat vond ik eigenlijk het mooiste aan de tentoonstelling, omdat de jurken zelf zijn in wol, in katoen, in PVC, niet echt veel diepte. Je hoeft
PVC,
niet in het
daar stellen wij ons iets anders bij voor.
Nee, polyvinylchloride, dus eigenlijk echt die synthetische
echt waar.
Stof.
Okay.
Ja, absoluut. maar het is niet zoals een expo van een couturier met borduurwerk waar je heel lang naar één stuk kijkt. Het is
want
echt
Christian
wel
Dior is daar ook te zien.
Ja, tegelijkertijd. Ja. Maar het is echt wel die verhalen van die draagsters bij die stukken die het zo mooi maakten. Bijvoorbeeld Pauline kocht het toen ze 21 was. Was getrouwd met een schooldirecteur. Ze kocht het met... Ze was heel duur voor haar. Daarna heeft haar dochter het gedragen. En dan een foto van Pauline op een bankje. Dat maakt het natuurlijk dat die kleding tot leven komt. En ook in MoMU gaan wij ook op zoek wanneer mensen zaken doneren.
Want daar werk jij voor natuurlijk, hè. Dat moest ik nog zeggen. Hè. Ja. Elisa is curator in het modemuseum MoMU in Antwerpen. Nu, je zei het is een total look. Hè. We kijken altijd naar die minirok, waarvan eigenlijk ook wordt beweerd dat André Courrèges die heeft uitgevonden. Wat is het nu? Een Franse of een Britse uitvinding?
Het is een soort strijd tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Nu, eigenlijk hing het gewoon in de lucht. En dat geeft Mary Quant ook gewoon toe. Het hing in de lucht. Het werd gedragen door de meisjes in Chelsea. En je ziet eigenlijk aan bewaarde kledingstukken uit die periode en aan foto's, dat het pas in 1966 was, dat rokjes echt kort werden. Maar zij bracht het uit in massaproductie, het was te koop, dus zij populariseerde die look.
Ja, maar je zegt, ze populariseerde dat. Ze was ook een van de eerste die dacht aan dat democratiseringsproces. Maar je zegt tegelijkertijd, het was toch duur voor bepaalde mensen?
Ja, je kon het in haar winkel kopen. Dat was een duurdere collectie. Maar daarnaast had zij heel veel licenties met allerhande producenten, ook in Amerika, voor goedkopere lijnen. Dus Mary Quant was toch wel, ja, betaalbaar is natuurlijk relatief, moet iedereen voor zichzelf bepalen, maar het was toch in vergelijking met wat vooraf ging aan de couture en zo in die periode, was het echt wel toegankelijk. Iets om voor te sparen en om misschien zelf na te maken.
Ja. Vrouwen konden ook vrij bewegen in die kleren, dat moet ook belangrijk zijn geweest, denk ik.
Ja, ze was ontzettend geïnspireerd door sportswear, maar ook door kleding van kinderen, wat eigenlijk wel grappig is. Dus accenten die in kinderkleding, brede shortjes, korte rokjes, maakten ze eigenlijk sexy, androgyn. Hè. Denk aan die look van Twiggy of Sheen
Schulten. Daar is een foto van Twiggy.
Fantastische beelden.
Maar ook die ogen. Telkens als je modellen ziet van Mary Quant, hebben die zo van die waanzinnig dikke, grote, vlammende kijkers met heel dik aangezette wimpers en heel veel mascara. Dat is prachtig.
Mary Quant die bracht ook een make-up lijn uit. Hè. Dus heel die look, het was een total look, Mary Quant. En wat belangrijk was, zei ze, het moet lijken alsof we geen make-up aan hebben, maar alsof we gewoon mooier geboren zijn dan de generatie die ons vooraf ging. Dus heel subtiele make-up op je huid, maar je ogen die dan helemaal eruit springen met zware eyeliner, zware mascara. Dus echt ja, die puppy oogjes, bijna heel onschuldig. Zeker als je het vergelijkt met de jaren 50, die modellen van Dior waren strenger, ingetogener, elegant. In de jaren 60 is het bij Mary Quant speels en vrolijk en wild ook wel.
Ja. Hoe lang heeft dat succes geduurd van Mary Quant, Elisa?
In de expo gaan ze tot 1975 met bewaarde kledingstukken, maar ik denk dat ik toch wel kan zeggen dat eind jaren 60 is haar boomperiode, dat ze echt een grote invloed heeft. Nu, daarna zijn haar licenties met make-up nog heel lang doorgegaan. Dus ja, duizenden mensen hebben die make-up gekocht, hebben die stukken daarna nog kunnen kopen, maar die look is echt wel in de jaren 60. Vanaf de jaren 70 wordt het eigenlijk een 70s look die je dan ziet, staat ook in het V&A opgesteld, maar dat is toch iets anders.
Ja, dan wordt het al een beetje vintage, bij wijze van spreken.
Ja, dan is ze minder baanbrekend.
Ja. Ja. Wat moeten we nu doen, Christian Dior of Mary Quant? Want gelijk wat je wil doen, het is bijna altijd uitverkocht, Elisa.
Ja, ze moedigen je heel erg aan om member te worden. Dan kan je zeker de expo's binnen. Ik ben ze allebei snel binnengegaan. Dior had ik al in Parijs gezien. Dat is een gigantische productie, die expo. Mensen gapen daar. Borduurwerk, zijde satijn. Ongelooflijk groot werk, die expo. Mary Quant is drukker, iets kleiner. Maar mensen hebben plezier. Je ziet echt een soort nostalgie ook bij die bezoekers die daar
bij
zijn.
Bij Dior, dat kan je ook niet aan natuurlijk. Terwijl Mary Quant, je had dat meisje misschien wel kunnen zijn.
Ja, het voelt toegankelijk. Ja. En er zijn verhalen en je kan met je vriendinnen zaken bespreken als je het bezoekt. Ik was eigenlijk jaloers dat ik het allemaal niet heb meegemaakt.
Ja,
ik hoorde mensen fluisteren en soms roepen over bepaalde kledingstukken. En die emotie ontbrak bij Dior. Die had je bij Mary Quant.
Ja, Mary Quant, allemaal heel fijn. Tot wanneer loopt dat precies?
Nog best een tijdje, nog tot 16 februari.
Ja. Ja, nog even over de benen van Mary Quant. Die waren gekleurd. Plotseling hadden die allemaal van die colons aan.
Dat is een van haar grootste kleuren. Uitvindingen eigenlijk. Ja. Je denkt de minirok, maar daarnaast ook echt wel die gekleurde kousen. Die horen volledig bij die look. In de jaren 50 konden vrouwen alleen maar huidskleurige kousen vinden. En zij gaat naar producenten en ze zegt, ik wil blauw, paars, rood, groen, geel, bruin. Alles wat bij mijn kleding past. En ja, die kleurige benen zijn gewoon de jaren 60.
Ja. Katrien, jij houdt ook van kleur. Hè? Je komt hier altijd heel bont gekleurd toe. Je bent de enige trouwens met een kort jurkje vandaag. Mm-hmm. Wij zitten hier allemaal met een broek aan. Elisa, die Mary Quant, die leeft nog. Die is een stuk in de
85. Ja.
Ja, zijn er gesprekken nu met haar over die show?
Nee,
denkt zij daarover?
Ze heeft wel mee die oproep gedaan, bring me your miniskirts. Daar heeft ze in geholpen dan. En dat heeft ontzettend veel opgeleverd. Maar voor de rest blijft ze zich een beetje op de achterzijde.
Ja. Katrien, het is toch iets voor jou, denk ik, niet?
Ja, en vooral de collants ook in kleuren, zei het. Hè, misschien bij deze de grote oproep. In katoen of natuurlijke materialen, niet in synthetische spullen.
Ja, dat krijg je ook aan Eva Meijer, haar benen niet, denk ik. Zoiets in een artificiële stof.
Ja, de plastic, nou heb ik toch ook wel veel gedragen.
Ja, wel. Goed, dankjewel Elisa om dat voor ons te gaan bekijken. Mary Quant dus in de V&A in Londen. En dit is een nummertje, ik kon niet laten om het even erbij te halen. Dit is echt waar Donovan in Pompidou met Sunny South Kensington.
Take a walk in sunny South Kensington any day of the week. See the girl with her silk Chinese blouse on, you know she ain't no freak. The Cumberland soon down, Cromwell Road, man,
you got to spread your wings. A flip out, skip out, trip out, and to make your stand, folks, to dig me as I sing. Jean-Paul Belmondo and Mary Quant got stoned to say the least. Ginsburg, he ended up a drying, so he took a trip out east. If I'm late waiting down the gate, it's such a rouse scene, I grew a place to live. In a Portobello, I met a fella with a cane umbrella who must have used a sieve. So come loon soon down Cromwell Road, man, you got to spread your wings. Flip out, skip out, trip out, and to make your stand, folks, to dig me as I sing.
Heel plezant natuurlijk. Hè. Ze komen allemaal aan bod. Jean-Paul Belmondo en Ginsburg. En die moeten ook even op bezoek zijn geweest. En Mary Quant in dit nummer van Donovan. Katrien Vuilsteken, jij hebt een boek meegebracht. En het boek is vertaald als Turbulentie. En het is van David Soloy, moet ik zeggen. Maar je schrijft het op een heel andere manier. Als mensen nu gaan zoeken van, ik wil dat boek Soloy, je schrijft het S-Z-A-L-A-Y. Ja. Griekse ei. Ja, een kettingverhaal.
Ja, dat is een verhaal eigenlijk waarbij je, ja, een kort verhaal zou je kunnen zeggen als uitgangspositie, waarbij je twee personages hebt. Hè. Het eerste verhaal gaat over een vrouw die haar zoon gaat opzoeken in Londen en die vervolgens, omdat hij in het ziekenhuis ligt, en die vervolgens teruggaat naar Spanje en op het vliegtuig onwel wordt, hè, tijdens een moment van turbulentie. Dus daar heb je ook al een eerste verwijzing naar die titel. En in een tweede verhaal gaat het over de man die naast haar zat op het vliegtuig. Want die man die is vervolgens, nadat ze in Madrid zijn uitgestapt, gaat hij nog verder naar Dakar. Het is een Senegalees. En die gaat naar huis terug en daar wacht hem dan eigenlijk een hele, hele tragische ontdekking. En een van de mensen die daarbij was bij dat tragische voorval, die komt in het volgende verhaal naar voren, want dat is namelijk een vrachtpiloot.
Hoeveel verhalen hebben we nog te gaan?
Nee, ik ga ze niet allemaal vertellen. Maar dat is dus het idee van dat kettingverhaal, dat je met één situatie begint, hè, en dat je dan telkens met één personage, dat in het ene verhaal een bijpersonage was, of een nevenpersonage, dat in een volgend verhaal opduikt. En op die manier zijn die 12 verhalen eigenlijk aan elkaar gelinkt. En het centrale idee in die link is eigenlijk ook de luchthaven. Omdat luchthavens zijn eigenlijk plaatsen bij uitstek waar mensen in limbo zijn. Je bent onderweg van Een bepaalde plek die misschien jouw normale leven is, de plaats waar je ook woont, naar een vakantie of naar in elk geval een ander leven, misschien ook een andere tijdzone. En in die zin is, ja, je zou kunnen zeggen, luchthavens zijn nu eigenlijk een beetje onkiese plaatsen geworden, al was het maar omdat onze ecologische voetafdruk er zoveel groter van wordt.
Het lijkt een soort van publiciteitspot om nog meer vliegtuigen te nemen.
Ja, dat was niet de bedoeling. Het was eigenlijk, zegt Soloy zelf in interviews, eerder vanuit dat idee van in limbo en die vrijheid, dat heel aparte, dat treinstations misschien ook wel een beetje hebben, maar toch wel wat minder.
Kan je nog even wat meer vertellen over de schrijver zelf? David Soloy, ken je hem eigenlijk, Eva Meijer?
Toen jij de naam speelde, toen dacht ik, oh, dat is die. Maar ik heb nooit wat van hem gelezen.
Ja, en je wist niet dat je Soloy moest zeggen, wellicht. Bij deze ook alweer rechtgezet.
Ja.
Hij heeft een bewogen leven vol turbulentie zelf achter de rug, zou je kunnen zeggen.
Wel op zich, hij is het kind van een Hongaar die naar Canada was geëmigreerd. Die daar een Canadese ontmoette. De man werkte voor een bank. Vervolgens heeft de bank hem naar allerlei andere plekken gestuurd. Hè. Ze zijn in Groot-Brittannië terechtgekomen, maar ook nog op tal van andere steden. Wat verklaart waarom hij aan de ene kant wel in Groot-Brittannië is opgegroeid en dus bijvoorbeeld een Brits accent heeft en niet een Canadees accent bijvoorbeeld. Maar hij heeft in zijn jeugd minstens 8 keer verhuisd en zegt er zelf over, eigenlijk was dat niet nodig, al dat verhuizen. Desalniettemin doet hij het als volwassen man eigenlijk ook zelf. Als hij afgestudeerd is in Groot-Brittannië, dan vestigt hij zich in Brussel voor enige tijd. Vervolgens gaat hij in Hongarije wonen. Eigenlijk met als bedoeling daar een paar maanden te blijven, omdat de familie daar een leegstaande flat heeft. En hij blijft er eigenlijk toch hangen. Dus het is een man die nogal eens van stad heeft gewisseld.
Ja, een aantal jaar geleden, 2013, werd hij door Granta, dat is best wel een referentie, opgenomen in de lijst met 20 meest beloftevolle jonge Britse schrijvers.
Ja. Ja,
hoe lang blijf je jong volgens deze bron?
Dat weet ik niet. Het zou kunnen dat het jonger dan 35 of misschien eventueel nog jonger dan 40, maar ik denk 35 is. Inderdaad, en dat vond hij natuurlijk zelf ook absoluut geweldig. Hij is in België, of tenminste in Nederlandstalig taalgebied, is hij eigenlijk vooral doorgebroken met de vertaling van All That Man Is, hè, wat een man is. Zijn boek dat ook werd geshortlist voor de Man Booker Prize in 2016. En dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar is met die turbulentie, omdat het ook daar niet een roman is in de traditionele zin van het woord, waarbij je een aantal personages kiest en die dan heel erg uitspit. Daar had hij geen zin in. En dus heeft hij ook daar eigenlijk allemaal personages met elkaar gelinkt. En hij zei
het doet mij een beetje denken aan Eva, die daarnet ook zei van, had ik geen zin in als schrijver. Ja. Wat een fantastisch beroep hebben jullie toch.
Je kan de wereld helemaal
aan
je hand
zetten. Ja. En sommigen zeggen zelfs dat hij die Man Booker Prize uiteindelijk niet heeft gekregen, omdat de jury het er niet eens over kon worden of dit nu wel echt een roman was. Omdat het precies allemaal verschillende personages in eventueel nevengeschikte verhalen neerzetten. Maar precies dat procedé dat hij had gebruikt, heeft BBC 4, de cultuurzender van BBC, ertoe aangezet om uit te nodigen om een serie van korte verhalen voor hen te schrijven. En daaruit is eigenlijk deze turbulentie gegroeid, die je als luisteraar ook gewoon als onafhankelijke, als apart staande, op zich staande verhalen
zijn kettingverhaal. Is zo ontstaan door de logica van de radio, dat zou je kunnen zeggen.
Inderdaad, absoluut. Ja. Omdat je dus niet hoeft die andere episodes te hebben gehoord om toch van dit ene verhaal te genieten.
Ja, maar je hebt ervan genoten, is mijn indruk, Katrien.
Ja, het leest als een trein. Hè.
Wat vreemd voor mensen die zich per vliegtuig verplaatsen. Maar goed, het is een hele domme grap, Katrien. Maar,
ja, dus het is fijn om lezen. Tegelijk geen grote bespiegelingen over filosofie of mens en wereld, maar een toch heel fijn aangezet beeld van de enigszins vervreemde en op zoek zijnde mens.
Ja, Turbulentie dus van David Soloy. Voor die filosofische bespiegelingen moeten we bij Eva Meijer zijn natuurlijk. Eva, jij gaat zomaar even op 1 juni in discussie met Slavoj Žižek. Dat is ongelooflijk. We hebben nog 1 minuut.
Nee, daar ga ik niet mee.
Nee, heb je dat dan helemaal fout gedaan?
Volgens mij, hij is wel op hetzelfde festival, maar voor zover ik weet, of ik weet het nog niet.
Men heeft mij dat zo verteld. Ik zou mij toch even informeren.
Ik ga me eens even informeren.
Ja. Oei. Ja, confirmed staat erbij. Om 10 tot 11 gaat u in discussie met Slavoj Žižek op het Filosofiefestival in Amsterdam.
Ik ga mijn agenda
rond waarheid en leugen. Ja, ik zeg het u maar. Houdt u zich vrij
bedankt,
die avond. Ja, geen moeite. Graag gedaan, Eva. Goed, voilà. Dat is ook weer rechtgezet. Dankjewel voor het luisteren naar Pompidou. Morgen zit mijn collega Niki Aerts in Gaasbeek en zal het daar gaan over Feast of Fools. En dus natuurlijk over Breugel met een pak kunstenaars. Wordt heel fijn daar. Dankjewel Eva en ook Katrien en Elisa. Het was een fijne Ladies Night vanavond en ik wens jullie nog een dolle avond met Clara. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.